De stof ter overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 18e zondagafdeling, vraag en antwoord 49. Zondag 18, vraag en antwoord 49. Daar vraagt onderwijzer: wat nut ons de hemelvaart van Christus? En hij antwoordt daarop ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons door zijn geest, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Tot zover. Schrijven wij hier nogmaals boven het artikel opgevaren ten hemel. En overdenk in de eerste plaats de sprake van de Heer Jezus in de hemel. In de tweede plaats de sprake van de Heer Jezus voor de kerk. En in de derde plaats de sprake van de Heilige Geest in de harten. Opgevaren ten hemel. Wij overdenken de sprake van de Heer Jezus in de hemel. De sprake van de Heer Jezus voor zijn kerk. En in de derde plaats de sprake van zijn geest in de harten. In zondag 49, in vraag en antwoord 49 vatte Heidelberger de nuttigheid en de troost samen, waarvan hij reeds enkele dingen genoemd heeft in de voorgaande zondagafdelingen, in de voorgaande vragen van deze zondagafdeling, die toch ook wel bijzonderlijk een karakter van wederlegging droegen tegenover de dwaling van anderen. Maar toch ook daar stond reeds geschreven dat hij ons ten goede daar is, dat hij naar zijn godheid, majesteit, genade en geest nimmer meer van ons zal wijken. En in vraag 49 gaat de Heidelberger verder om in een orde van een zeker verband ons voor te stellen de nuttigheid van de hemelvaart van Christus. Dat is nu eigenlijk ook altijd het doeleinde van de werken Gods naar buiten. Niet dat er werken Gods zouden zijn die niet aan haar doel beantwoorden, maar wel zijn er buiten God duizenden die niet aan hun doel beantwoorden, aan zijn doel. Daarom is het toch altijd zo dat ons zo van nood is de nuttigheid ergens van. En dan in zonderheid hiervan deze heilsweldaden voor ons eigen hart en leven te mogen verstaan. En dat ook, al wordt er wel eens gesproken over ik ben hier of daar niet ingeleid, dat toch door de onderwijzing van de Heilige Geest die dingen bekend worden gemaakt, die aan die uitverkoren kerk door God geschonken zijn in de Zoon zijner eeuwige liefde. En dan kunnen wij maar moeilijk het ene minder dan het andere achten, want het is alles even groot en even wonderlijk wat de Heere gedaan heeft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus, dat wil zeggen welke baten, welke overwegingen, welke troost is daar nu in voor ons? De Heidelberger spreekt hier over de kerk van Christus in haar openbaring naar buiten. De Heidelberger spreekt hier van de zichtbare kerk ook in die dagen. De vergadering van ware christgelovigen. Want al is het dat hij weet dat er in de kerk huichelaars en hypocrieten verborgen zijn of openbaar worden, toch is dat niet de kerk. Maar de kerk is een vergadering van ware christgelovigen, die door woord en geest bijeengebracht zijn naar zijn vastgemaakt bestek. Daarom is er altijd zulke een uitsprekelijke ruimte en troost in de zienswijze, in de blik op de gemeente. dat de Heere ons verlossen wil van al onze gedachten en overleggingen, waarin in alle kerken eigenlijk zulke misslagen worden begaan, sommige door de nood daartoe gedreven. Want als je een papieren gemeente van 1000 mensen hebt, ik hoorde pas nog iets over Brabant, als plaatsen van Breda en dergelijke, maar misschien wel 1500 mensen in een kerk kunnen en dat men met 20 mensen bij elkaar zit, dat je dan misschien gedwongen zou worden om scherp te onderscheiden in die gemeente die waarlijk toebehoort aan hem en de anderen die er niet bij horen. Maar je voelt wel aan, dan is het al helemaal fout. Want als er dan enigermate tucht van het woord was, dan waren al die anderen al lang afgevoerd als lidmaten der gemeente. Voel je? Dan zou dat nooit kunnen. Om op papier 1000 mensen te hebben in de kerk en in de praktijk 10 of 6 of 20. Dat kan niet. Dan maar beter 6 mensen die waarlijk verbonden zijn dan 1000 die van terzijde zijn ingedrongen als dieven en moordenaars die zichzelf in die wijngaard hebben geplant en er niet door God zijn ingebracht. Maar ja, als dat nou anders mag wezen, en zo behoort het ook te wezen, kijk dan, behoeven wij niet zo voor de gemeente des Heren te staan, zoals in vele kringen en gemeentes, daar staat men eigenlijk voor de gemeente Gods, als had men het over een groep mensen die nog nooit ergens van gehoord hadden. Die nog nooit ergens van gehoord hadden, die nauwelijks weten dat er een Heilige Geest is. En dat is droevig. Dat is ontzaggelijk droevig. Dan gaat de aanspraak, die gaat het al uitmaken, waar de toehoorders. Nou, dan denk ik al bij mezelf, het is mooi, waar de toehoorders. Scheid toch uit, dat is wel droevig als het zo ver gekomen is. Waar de toehoorders, of medereizigers. Maar dan is juist het fundament, de kracht en de heerlijkheid der gemeente, is weg. Hij is toch de wijsheid en de kracht en de heerlijkheid der gemeente. Als dat niet meer kan, zeg ik wel eens, als je toehoorders overal, scheid er dan uit. Scheid er dan uit. Of hou een gezellig avondje bij je eigen thuis met enkele, misschien goddienstige gesprekken, maar dan moet je geen kerk meer houden. Als je toch geen kerk hebt, dan moet je geen kerk meer houden ook. En zo is allerwege droevig gesteld. En zegt, is toch wat, er zitten zoveel mensen soms nog bij elkaar, min of meer onder de waarheid. En als je dan die aanspraken zo hoort, dan lijkt het wel of dat men staat te preken, misschien voor 2 of 3, en de rest is er natuurlijk buiten. Natuurlijk. Denk wel eens wat droevig toch. Dat hebben de apostelen nooit gedaan hoor. Nooit. Nee, dan hadden ze het over die kerk die, en ze wisten heus wel wat er allemaal onder school. En toch, lees de brieven aan de gemeentes, aan de Corinthiërs en noem maar op de Galatiërs. Dan nog, bij al die openbaring van tegenstand, partijdschappen, ruzie, zonde, ongerechtigheden, dan geven ze daarom nog niet prijs dat ze staan voor de gemeente van de levende God. Dan gaan ze nog niet de kant uit dat ze eigenlijk staan voor een groep mensen, onwedergeboren mensen, nog niet. Dan houden ze nog vast aan de openbaring van Gods woord. En dan roepen ze nog God tot getuige en hun gewetens dat ze het evangelie der zaligheid hebben mogen ontvangen en omhelzen. Dan was dat niet zo makkelijk, begrijp je. Dan zag men dat niet zo ruim. Of zo verkeerd begrensd. Daarom is dat zo troostrijk. Daar wijs ik deze keer eens op een ogenblik. Maar wat nut ons de hemelvaart van Christus. Ons. Ja, want dan zal het toch gaan over de kerken Gods in het gemeen. Samen verbonden. Vaak sprak hij zeer persoonlijk, u of gij. Hier spreekt hij ook het woordje ons uit. Om daarmee aan te duiden. Als wij op onze plaats mogen zijn, dan behoren we geestelijk bij elkander. Dan is het één hoop, één kudde. Die woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar. Een vriendelijk beschermer. En dat is altijd een troost. Dan hoef je niet zo akelig te doen altijd. Dan hoef je niet zo op te komen uit je eigen zienswijze. En uit je eigen gedachten van ja maar die of die of die. Nee. Nee. Dan gaat de Heidelberger spreken voor die kerk. Wat nut ons de hemelvaart van Christus. Dan gaat hij antwoord geven ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. De sprake van de Heer Jezus in de hemel. Dat is punt 1 wat hij hier noemt. Ten eerste dat hij in de hemel. Want wij zijn op de aarde. Die kerk waar het hier over gaat, die leeft en beweegt nog op de aarde. Hoewel hun leven in hem verborgen is bij God, nochtans, ze zijn op de aarde. Zij zeggen nog met de dichter, gij weet dat ik als een vreemdeling en een bijwoner, gelijk mijn vader voor uw aangezicht verkeer. Dat wil niet zeggen een bijwoner voor God, maar een bijwoner hier op deze aarde. Dat hij uit deze wereld en de aarde is en toch niet van deze wereld en niet van deze aarde. Ze zijn hier nog op de aarde. Vader, ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart van de boze. Daarom staat er zo opmerkelijk ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijn vaders is. Daar is hij. Dat is altijd die gezonde schriftuurlijke gang van de Heilige Geest in het woord. Vlees en bloed kan nooit anders dan beginnen met ik en nog eens ik en ik. En dat ik dit heb en dat ik dat heb en dat ik daarop hoop en dat geloof. Maar nee, zo arm wordt de kerk nu in zichzelf dat zij zichzelf voorbijziende in haar waardeloosheid, ongeschiktheid, onwaarde, dat zij mag zien op hem, hun hoofd, hun borg, hun middelaar. En daarom is het altijd in de eerste plaats dat hij, daar kunnen wij nog maar nooit genoeg op wijzen. Nooit genoeg. Begint u misschien wel eens te vervelen, maar ik kan er niets aan doen. Wat is een kenmerk des Heilige Geestes van zijn werk om altijd de zondaars en zondaressen te troosten, te onderwijzen, te ontdekken met en uit hem, hem alleen. Daarom is het altijd in de eerste plaats dat hij, voor er sprake kan wezen van mij of van u, of van iets anders is er hier sprake van hem, die de Vader gezonden heeft in deze wereld om het werk te doen wat hij hem op de hand had gezet om te doen. Wanneer daar nu enig een ontdekking mag zijn in onze zielen, wanneer wij nu door de Heilige Geest ontdekt worden, is dat ook geen probleem. Is dat ook niet oproepende tot verzet uit onze harten? Maar is dat spijs en drank ten eeuwige leven voor de arme zondaar dat hij? Want deze hij houdt stand in de uren der verzoeking. Deze hij is een schuilplaats tegen de vloek der wet. Deze hij is een man wiens werk volkomen is tegenover al onze dwaasheden en verkeerdheden. Deze man is de enige bedekking voor de toren van de rechtvaardige rechter, hij alleen. Daarom, omdat de zondaar, de zondares, zulks door de Heilige Geest en het woord leert, daarom verdriet het hem niet, om tegen alles en een ieder te getuigen, tot grote ergernis en woede van Hagar, en alles wat in het verbroken verbond der werken zichzelf een weg zoekt te banen naar Sion. Om altijd en altijd maar te zeggen, hij alleen, alles is niets, Christus alleen is genoeg. O, het is wel te verstaan dat dit vijandschap opwerkt in menselijk hart. Dat dit eigenlijk een gistend gist is en een brandend vuur in alle godsdiensten. In alle openbaringen, minder orthodox of meer orthodox. Want bij deze waarheid waar de Heidelberger ons bij bepaalt, gaat Adam, bekeerd of onbekeerd, gerechtvaardigd of niet, hij gaat ten ene male uit het gezicht, hij gaat naar achteren. En de vinger en de hand des geloofs strekt zich uit naar hem en getuigt dat hij, want hij is onze vrede, zegt de apostel. Daar is geen zaligheid buiten die enige borg en middelaar. Zo wordt het hart van de armen en ellendige vrolijk gemaakt door zulke spraken, ook van de Heidelberger, gedrenkt in het woord Gods. Ten eerste dat hij in de hemel is, dat hij is opgevaren naar de hoogte. En het wordt hem gegund door de kerk. De kerk gunt hem en bidt hem toe, dat hij met volle stromen van zegen overgoten wordt van den Vader. De kerk ervaart blijdschap en zaligheid als hij mag zien, door het geloof, hoe het hoofd verheerlijkt is, hoe het hoofd gekroond wordt, hoe het hoofd aan des vaders rechterhand is. De meeste mensen denken dat zaligheid daaruit bestaat, als is met een blik op onszelf en als is een oog in onszelf. Nee, maar een oog buiten onszelf op die enige borg en middelaar, die het alles heeft volbracht, in leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Dat geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Je kunt ook geen enkele aanval bedenken, maar als je deze sleutel mag gebruiken door het geloof, dan ben je eruit. Echt waar. Als je deze sleutel, maar we zijn hem meestal kwijt, dat zeg ik erbij. We zijn hem meestal kwijt. Maar als je hem mag gebruiken, dan ben je overal uit. Ze dan in je hart zeggen, ben je nou wel echt bekeerd? Dan zeg ik dat hij. Zijn je zonden nou wel vergeven? Ben je nou met meten weten van je eigen wel uit die, dat hij. Nou, de duivel die wordt er gek van als hij dat veel tegen hem zegt. Dat hij. Als hij dat veel tegen hem zegt, dan wordt hij zo verschrikkelijk kwaad. Want dan denkt hij, die vent of dat wijf, daar heb je niks aan. Daar heb je nou niks aan, daar heb je geen vat op. Zo is het ook. Ja, het is ellende genoeg dat die rol zoals bij Bunyan, maar ook deze sleutel, zo menigmaal, door allerlei omstandigheden, waar is de sleutel? Waar is de sleutel? Zo gaat in het huishouden ook 10 keer kwijt en de 11e keer nog eens kwijt. Dat we minder zijn dan de ezels, die stoten zich in het gemeen geen 2 keer aan dezelfde steen, maar wij 1000 keer. Maar als die lieve geest de sleutel in het hart geeft, lach je om die duivel in al zijn verzoekingen. Als hij dan zegt, ja maar toch. Dat doet hij ook in de gedaante van hele godzalige mensen hoor. Doet hij dat ook, die aanvechting. Dan zeg je alleen maar dat hij. En tenslotte dan slaat hij met de vuist op de tafel. En dan zegt hij, maar het zal niet buiten de mens omgaan. En dan moet je weer zeggen, dat hij. Nou, dan als God het niet verhoedt, dan praat je heel de godsdienst naar het krankzinnige gesticht. Want daar hebben ze nog nooit wat van begrepen. Nog nooit. Dat dierbare onuitsprekelijke geheim. En als ze dat dan niet eruit kunnen redden, dan gaan ze zo praten en zeggen ze, ja, dat is maar makkelijk. Dat is nou maar makkelijk. Je hoeft alleen maar ja te zeggen. Begrijp je? Dan gaan ze het weer vergelijken met de voorwerpelijke godsdienst, maar ook geen grond en geen bodem in zit. Maar het is allemaal vijandschap. Of ze zeggen, het lijkt leger wel. Maar het is een geweldige sleutel dat hij geeft menigmaal in de meest moedbenemende omstandigheden van het leven zulk een troost en zulk een bemoediging. Zulk een teerkost op de weg dat hij. Geliefd, ik hoop dat wij daar veel verwaardigd toe mogen worden. Om met die apostel te mogen getuigen, want hij is onze vrede. Die de middelmuur des afscheidsels gebroken heeft. Hij. Want in het heen wijzen naar hem en het afwijzen van onszelf komt openbaar dat Christus het middelpunt is. In hun zielen, in hun harten. En dat zij aan hem gebonden zijn. Voor tijd en voor eeuwigheid beide. Gelukkig, ook in de hemelvaart gaat het gelukkig in de eerste plaats niet over mij. Niet over ons. Maar in de eerste plaats over hem. Die alles in allen is. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. De Heidelbergen drukt zich menselijk uit. Kan ook niet anders, het waren ook mensen. Het wil hier als het ware de gedachte naar voren brengen. Zeker, daar is een eeuwige liefde des vaders tot zijn kerk. Daar is een eeuwige barmhartigheid des vaders over zijn Sion. Zo ver dat hij ook lief had, eer iets van ons begon te leven. Had hij alles reeds in zijn boek geschreven, hij had lief. Ook zegt de apostel, toen wij dood waren in de misdaden en in de zonde, toen ook als vijanden. Door het verstand in de boze werken des vleeses, toen. Ja, toen had hij in die dierbare Christus zijn kerk lief, met een onbegrijpelijke liefde. Maar, nu wil de Heidelberger ons een ogenblik bepalen, opdat wij niet boven onze stand zouden uitkruipen. En als perfectionist en volmaaktheidsdrijvers hier in onze eigen waarde over de aarde zouden gaan. Nee, maar nu wil hij ons erbij bepalen dat aangezicht van de goddelijke vader, dat mag nog zo vriendelijk kijken naar al zijn ellende. Hij heeft ze ook zelf lief, maar hij is een hater van de zonde. Hij is een straffer van de zonde. Hij torent de alle dagen tegen de zonde. Daarom, al is het waarachtig, hij heeft zijn ellendige lief gehad met een eeuwige liefde. Hij heeft hun zonde niet lief. Hij heeft hun verkeerdheid niet lief. Hij heeft hun ongeloof en hun twijfel niet lief. Hij heeft hun tegenstand niet lief. Nee, die verfoeit hij en daarover vertorent hij zich grotelijks. God is niet onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt. Maar kijk eens, nu heeft de borg en middelaar die heeft betaald, heeft het rantsoen aangebracht. Al de wetten die riepen om het bloed. Heb je horen lezen, moet je eens om denken. De wetten riepen naar het bloed. De wetten dreven naar het bloed heen. Maar nu is hij de vervuller der wet, niet met een bloed van stieren of bokken. Waardoor een uitwendige cultische reinheid werd toegeschreven aan de offeraar, toegerekend. Maar die zijn geweten niet kon reinigen van alle dode werk om de levende God te dienen. Maar nu is hij met zijn eigen dierbare bloed in dat binnenste heiligdom in de hemel ingegaan. Nu hoeft hij niet zomaar op grond van iets een goed woord te doen voor de kerk. Maar nu komt hij voor het aangezicht des vaders om te verschijnen voor ons. In die meerdere tabernakel, in dat binnenste heiligdom, daar verschijnt hij met de tekenen van zijn volbrachte werk, dat hij lijdelijk en dadelijk gehoorzaam was, de wil des vaders volbracht. De werken des duivels verbroken. U zegt, is het dan nodig? Ja, het is nodig. Nodig dat hij onze voorspreker is. Een voorspraak. Dat wil zeggen een pleitbezorger voor het aangezicht des vaders. Die tegenover de dagelijkse zonde en ongerechtigheden, dagelijks ongeloof en twijfel, de dagelijkse aard waarmee wij ons ganse leven te kampen hebben, dat hij daar nu pleit op zijn eigen aangebrachte gerechtigheid en altijd doorroept, vader, zie nou maar op mij. Vader, zie nu maar op mijn werk, op mijn bloed. Kijk niet naar ze. Kijk niet naar die man die daar van de weg des verstands afdwaalt. Want u hebt hem toch lief gehad met een eeuwige liefde. Storm hem niet weg in uw toren vanwege de zonde. Hij is onze voorspreker. Dat wil ook dit zeggen, eer er iets van onze lippen ontvloten is, spreekt hij. Hij spreekt voor zijn kerk hun ten goede als ze slapen. Hij spreekt hun ten goede als ze eten en als ze drinken. Hij spreekt hun ten goede, waar ze ook heen spoeden. Op de fiets of op de auto, aan het werk of aan het reken. Waar je het ook in kan denken. De meest onmogelijke plaatsen waar je het liefst God niet bij zou halen. Hij spreekt hun ten goede. Als middelaar der verzoening voor het aangezicht des vaders. En als we het in een beeld zouden willen zeggen, ach. Wanneer je nu iemand het uitzicht wilt benemen, dan doe je of je twee handen voor zijn ogen of je gaat pal voor hem staan. Dat is nu de voorspraak van Jezus Christus. Hij gaat vlak voor het oog des vaders staan en zegt, zie op mij, vader. Rechtvaardige vader, de wereld heeft u niet gekend, ik heb u gekend. En die arme kinderen hebben bekend dat ge mij gezond hebt. Dat is toch genoeg, vader. Ik ben toch hun borg. Ik ben hun plaatsbekleder, hun middelaar. Och ja, het klinkt alles enigszins menselijk. Het klinkt alles enigszins zoals wij het ons mensen voor moeten stellen. In God is een oneindige volmaaktheid, maar dat menselijke is er juist in om ons de tederheid, de beminnelijkheid te leren. Van dat werk van de borg en middelaar, daar staat hij voor het aangezicht des vaders. En hij steekt zijn handen uit naar zijn vader en zegt, zie, zie de tekenen der nagelen en het teken in mijn zijde. Ik ben voor hen de dood ingegaan. Zodra de vaders in de staat hun ellende om Christus wil. Zo ziet hij in gunst op en neder in de staat der verzoening. Waar ze door zijn liefde worden ingezet in het uur der minne. In de welaangename tijd, het jaar van het welbehagen onze God. Zo draagt hij hen en ziet hij hen hun leven lang. Dwars door Christus heen. En terwijl hij door zijn lieve zoon ziet, ziet hij ze gewassen en gereinigd van alle boze werken, volmaakt rechtvaardig. Geliefd dat dat nu eens niet zo zou zijn, dat die arbeidende voorspraak nu weg zou zijn, of dat hij op de aarde gebleven is. Dat hij altijd bij ons gebleven waren, dan was het heel wat donkerder dan dat het nu is. Maar nu is hij gegaan naar de plaats waar hij het hardste nodig was. Voor het aangezicht des vaders is hij hem ten goede. Nu kan ook de knecht des Heren uitroepen. Indien ons hart ons veroordeelt, hij is meerder dan ons hart. Hij kent alle dingen. Of broeders, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor ons zonden. Troostrijk. Jezus' stem wordt op de aarde niet meer gehoord. In die zin zoals hij in zijn omwandeling op aarde was. Maar zijn stem wordt door de Vader gehoord. Hij is juist op de plaats als pleitbezorger voor zijn kerk. Daarom is de kerk verblijd dat hij niet meer hier is, maar dat hij hun ten goede daar is om voor de Vader te pleiten op zijn eigen werk, wat hij gedaan heeft. Dat wordt ook weinig verstaan. Dat kun je nagaan. Dan kun je je eigen leven nagaan. Want als je nou zonde doet, en die doen wij, misschien niet in die uitwendige grove vormen, maar toch, er is geen mens die goed doet op aarde en niet zondigt, zegt de man. Ach, wij struikelen dagelijks in vele gedachten, woorden, schot het niet verhoed, werken. Maar dan kun je zien, wat houdt de kerk daar weinig rekening mee? Uit zichzelf houden ze er nooit geen rekening mee. Want als je nou net je hand uit zou steken in het kwade, en het geloof zou gericht worden op de koning die op dat moment een goed woord doet, opdat u niet in het verderf nederdaalt, wat zouden we dan wenen? Wat zouden we dan wenen? Wat zouden we zeggen, Heere, kon ik mij maar dood wenen, dat ik zo'n smerige zondaar ben, dat ik zo'n weerspannige overtreder ben, dat een droefheid is dan zijn deel, dat hij tegen de koning die dag en nacht aan het werk is, hem ten goede, om altijd maar weer de Vader toe te roepen, hier ben ik, Vader. En altijd zijn hand uitstrekt dat de Vader die verdoemeling niet wegstormt, omdat de zonde hem aankleeft, ja, hij enkel zonde is. Daar zie je het nou uit. Daaruit kun je nou ontdekken dat je zegt, Heere, welk een klein beginsel. Welk een klein beginsel van dat geloof in de voorspraken. Want waar dat geloof en gemeenschap oefend zou worden met hem, die daar ten goede is, dan zouden we altijd en op allerlei wijze banger zijn van het kwade dan van de dood en van de hel. Maar nu, het boze kleeft hem altijd aan, maar daar doet nu die voorspraak ook verzoening over. En hij zegt, hij moet nog even blijven. Bedekt door mijn gerechtigheid, straks stel ik hem u voor uw aangezicht, naar ziel en lichaam, zonder vlek en zonder rimpel, rechtvaardige Vader. Nou, dat helpt beter als dat alles helpt, uw bidden. Of dat je iemand opzoekt, een heilige in je oog, hij zegt, bid nog eens. En kinderen, als je het benauwd krijgt en je roept, Vader, bid nou nog eens voor me, bid toch alsjeblieft eens voor me. Nee, dat kan niet redden van de dood. Maar dit redt van de dood. Dat hij daar als die voorspreker is. Daarom zegt de zondaar, de getrooste zondaar, als dat niet waar was, dan was het al lang afgelopen met me. Als hij niet dagelijks daar stond met die bedekkende gerechtigheid voor de Vader, dan was ik al lang vergaan. Want door zijn toren vergaat ons kwijnend leven. Zijn gramschap doet het hart van doodschrik beven. Maar nu is hij er en hij staat ervoor en hij zegt, ik heb verzoening aangebracht. Ten andere dat we ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Dat is de sprake van de Heer Jezus Christus voor de kerk. Dat is nu zulk een wonderbare troost, dat is dat andere, dat wij ons vlees. U zegt, ja, vlees. Ja, daar wordt niet mee bedoeld onze zondigheid, onze verkeerdheid. Wel, nee. Dat heb ik u verleden week gezegd, dat is een dwaling alsof dit onze zonde is. Daar doen wij wel zonde mee, maar wij zijn zonde zoals we zijn. Ons ik, ons alles. Maar nu dat wij ons vlees, wat hier nog afgesloofd wordt, wat hier nog behept is met vele krankheden, wat hier nog gedreven wordt naar het stille graf, wie leeft er die de dood niet zien zal? Wat hier toch een akelig einde vindt dat vlees in de groeven der vertering. Wat hier toch alles even naar en akelig kan zijn, dat vlees. Waarvan we misschien denken en het ongeloof luidkeels van roept, wat moet daar ooit nog van komen, ons vlees. Ja, ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat er een waarachtig mens in de hemel is. Een echt mens, niet een schijnmens. Niet een geestgestalte, niet een engel. Die zijn er ook wel. Maar er is een waarachtig mens van vlees en bloed, hoewel verheerlijk, is in de hemel voor het aangezicht des Vaders. Laten we het eens zo zeggen, er is iets van ons voor de rechtvaardige God die een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En toch is er een mens, kind, een zoon des mensen, die tegelijk eeuwig en waarachtig God is, maar toch een waarachtig mens is en blijft. Die is in de hemel. Dat is als het ware een pand in de hemel. Dat is ons pand. Dat wil dit zeggen, deze troost ligt er hierin verborgen. Dat stuk van ons leven en van onze dood is in de hemel. Hij is in onze dood ingegaan. Hij is levend geworden. Deze als onze een gewordene, die heeft de weg gebaand ten hemel, en hij is reeds bij God. Daar is een mens in de hemel waar wij nooit konden inkomen. Daar is er een in de hemel. Daar is er een doorgegaan door de wolken heen, ten hemel gevaren vol eer, terwijl ons voorland toch kon zijn alleen een hellevaart voor eeuwig mis. O, terwijl onze weg van vlees en bloed hier op aarde raakt aan het stille graf, raakt zijn vlees en bloed ten hemel door de Vader opgenomen in heerlijkheid. En het is voor zijn aangezicht. Welke uitnemende troost dan, dat we ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd van het lichaam, dat hij als de spil, als het levengevend hoofd, waaraan de lidmaten onafscheidelijk verbonden zijn door eeuwige liefde en door een waarachtig geloof, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Hij zal zijn voeten optrekken uit de modder. Hij zal tot zich nemen. Het hoofd is gered. Het hoofd is boven water. Het hoofd is boven nood en dood verheven. De voeten kunnen wel koud, pijnlijk, gezwollen, akelig, doorweekt zijn, doortrokken. Kan er slecht bij staan met de voeten. Maar zolang het hoofd boven het water is, ademhaalt, leeft, gaat het met de voeten nog wel. Nu denk nu eens in geestelijk. Hij, dat pand, is het hoofd van het lichaam. De eerstgeboren onder vele broederen. Nu zegt de apostel, indien wij nu alleenlijk in dit leven op Christus waren hopende, zo waren wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgestaan En hij is de eerstgeborene dergenen die ons vader zijn. Ons hoofd in de hemel, nu. Daar zitten de voeten hier op aarde vastgezogen. Getrapt, geschonden, pijnlijk gezwollen. Zwart misschien, maar het hoofd trekt eraan. Ik zal u alle tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Ik bereid u plaats, en zo wanneer ik die plaats zal bereid hebben, zo zal ik u alle tot mij trekken, omdat het hoofd boven is. O ja, gezegend pand in de hemel. Wie zou er beter in de hemel kunnen zijn? De eerste of de tweede Adam? De tweede. Wie zou er beter in de hemel? Wat is waardevoller? Dat Abraham er is, of Isaac of Jacob, of de Heere Jezus. De Heere Jezus. Want Abraham en Isaac en Jacob en alle die zijn verschijning hebben lief gehad, zijn er ingekomen door hem. Hij trok ze op. Maar hij was hun zaligheid. En hij is nog in de hemel. Dat is zo belangrijk. Als een hoofd voor zijn lidmaten. Zodat het niet eeuwig duren zal, de omzwervingen op aarde. Maar zegt de apostel, onze zeer lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werd onze gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Want wij aanmerken niet de dingen die wij zien, want wat zijn de dingen die we zien? Dat zijn gezwollen voeten, struikelende knie, noem maar op. Dat is een en al gebrek omkomen, een en al verkeerdheid en verdraaiing. Dat zijn de dingen die we zien. Maar dan merken de dingen die we niet zien, want die zijn eeuwig. Dat andere is tijdelijk. 20, 30, 40, 50, hooguit 80 jaar. Dan zijn ze binnen. Dan gaan ze al vol statie uit hun woning de koning tegemoet. Dan stopt alles achter hun in. Ook hun aardse huis. Maar hij leeft, hij is het hoofd, hij is de bidder, de voorspreker, hun pand. Zo zeker als hij er is, zullen zij er komen. Zo zeker als hij zalig is, zullen zij zalig worden. Want hij is hun van de Vader gegeven tot een hoofd. Tot hun wijsheid en vrede en verlossing. O, wanneer we daar een blik op mogen slaan, dan zeggen we, er is geen kwaad bij voor ons die geloven. Er is geen kwaad bij voor hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken. Geen kwaad bij. Want hoe ook het schuimend zenat mogen bruisen, de ontroerde wateren de voeten omspoelen. Rotsvast staat het hoofd in de hemel. Hij voelt wel het woelen en trekken, maar hij staat voor de Vader. Al hangt de hele helle macht aan zijn voeten. Ze zullen toch los moeten laten. Ze zullen alles los moeten laten, want niemand zal erachter blijven. Alle zullen ze tot hem komen. Welk een troost. Wanneer wij hier op aarde de wegbanen gesloten te zien. Wanneer wij de toegang naar het heiligdom menen toegesloten te zien. Wanneer onze gang en onze weg meer gelijkt op een weg ter ondergang. Een weg ter volkomen ondergang. Een weg des doods en een weg van doem. Als dan die Heere zegt, hij is het hoofd. En dat is de zekerheid en de troost. Hij is in de hemel. Gij zult bij hem zijn. Ge zult eeuwig bij hem zijn. Straks trekt hij u ook uit. uit alle nood en dood. En hij roept u toe. Zie eens, dat alles heb ik voor u bereid. Voor de grondlegging der wereld. Wees vrolijk, mijn liefste, en drink. Drink uw wijn van goeder harte. Want ik heb een behagen in u. Gij zijt mijde, en ik ben de uwe. Ten andere dat we ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat is de sprake van Christus hemelvaart voor de kerk in het midden der gemeente, dat hij zekerlijk gewis, hoe hoog de nood mogen gaan, hij zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedelvel, maar u. U zullen op de beden van deze voorspreker, zelfs wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Want de laatste golf die u meeneemt, die neemt het omhulsel mee naar het graf. Maar uw ziel neemt ze mee naar hem die gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Dat de Heilige Geest ook deze spraken in ons midden zou willen houden. De spraken van Christus. Hij is er. Hij leeft. Daarom zal zijn kerk eeuwig bij hem zijn. Ons zijn lidmaten tot zich neven. Hij doet het alles. Hij doet het alles. De een klampt zich met hand en tand vast en wil nog graag 100 jaar leven. Maar des konings wil is een bevel. Als hij zegt kom, dan komt de man of de vrouw, al heeft hij het nog zo goed naar zijn zin op aan. Je zou zeggen, kan dat? Ach, je moet niet vertellen wie Adam is. Soms zijn ze stokoud en dan willen ze nog blijven leven. Als de koning zegt genoeg, zijn ook geen levensmoeder, maar doodmoeder. Als de koning zegt genoeg, worden ze ingezameld. De ander zit al jong soms uit te kijken dat hij denkt, wanneer zal ik naderen en hem in gerechtigheid aanschouwen met zijn beeld verzadigd. En de Heer zegt, poosje blijven nog op de aarde. Ge hebt mijn raad nog niet uitgediend, maar ik ben het hoofd, ik regeer, je hebt niets te zeggen. Je hebt niets te pretenderen, je hebt niet uit te maken wanneer het tijd is of geen tijd is, dat beslist het hoofd wel. Het is bespottelijk als je nou een voet zag lopen op straat, dat kan toch niet zonder hoofd. Dat kan niet of het moet een mechaniek zijn, met een motor of met een veer. Nou, zo is het in het geestelijke ook. Laten we niet de bespottelijke neiging te ver doorvoeren, alsof wij als voeten het voor het zeggen hebben een kuiltje willen gaan maken. Wel nee, het hoofd regeert. Die voet gaat niet zonder het hoofd, nooit. Hij is ook nooit over de sloot zonder het hoofd. Hij regeert altijd. Daarom is de zaligste stand, zij het zuurheid, zij het zoetheid. U de wezenlijke goedheid maakt het goed met wat u wilt. Daarvan zong de dichter ook. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Ja, mijn ziel is als een gespeend kind in mij dat zich met uw wil vereent. Zalig die in hem geloven. Ten derde. Dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Hé, het is uw nut dat ik heen ga, sprak hij. Want indien ik niet heen ga, zo kan de trooster niet komen. Maar indien ik heen ga, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster. Moet je die wisselwerking in dit antwoord, dit schone antwoord opmerken. Pand, tegenpand. Hij in de hemel, er is wat van de aarde in de hemel. Maar er is ook wat van de hemel op de aarde. Dat is de Heilige Geest. De geest van Christus die uit het zijne neemt. Dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zet. Waarom nou? Waarom? In de eerste plaats. Wel daarom, de Heer Jezus maakt het in orde bij de Vader. Altijd weer bij vernieuwing. Hoe is het nou met ons? Is het nou met ons ook in orde? Zijn wij nou ook tevreden met dat enige geschenk des Vaders? Met de enige gerechtigheid die redt van de dood? Tevreden met het bloed en de striemen van die dierbare borg en middelaar? Om wiens striemen ons genezing geworden is, zijn we daar tevreden mee? Zijn we daarin goede pleitbezorgers voor koning Jezus, die aan de rechterhand des Vaders is? Wel nee. Daar zien we niets van. Daar maken we ook niets mee klaar ook. Nee, daarin komt juist zo uit onze ellende. Maar de koning heeft voor alles gezorgd en dat hij onze geest tot een tegenpand zet. Als de zoon het bij de vader goed maakt. Dan zit daar toch ergens in het veld iemand te wachten of die een pijl ziet schieten. Een pijl zoals bij David en Jonathan toen met Saul. Of dat hij nog toornig was om hem te doden, of dat hij vriendelijk was. Zo is het toch ook in het leven. De blijken van die gunst, van die genade, van die barmhartigheid. O, zij komen toch uit aan de pijl van de Heilige Geest, die hij afschiet. Dat is het pleitend werk des Geestes. Pleitend, zegt u, ja. De Zoon pleit bij de Vader. De Heilige Geest pleit voor de Zoon bij ons. Zulke dwaze, handeloze mensen zijn wij nu. Dat de Heilige Geest er een heel werk en een arbeid aan heeft. Om ons te bevredigen met dat geschenk. Om alles ons uit handen te slaan en alles uit handen te nemen. En om Hem alleen te beminnen. En met Hem alleen tevreden te zijn. Dat is een werk. Wij willen graag met ons eigen tevreden zijn. We willen graag uit onze levenspraktijk concluderen dat we zeer gezaligde, godzalige mensen zijn. Dat willen wij wel. Maar om nou tevreden te zijn met dat geschenk van de Vader dat ver weg in de hemel is. Die toch alles volbracht heeft wat er te volbrengen was. Dat doet de Geest niet. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En het is die geest die in hun harten roept, Abba, Vader. Dat is die geest. Die geest die komt ook dat werk van Christus bekendmaken. Hij laat er ons van horen. Door zijn woord en geest in het hart in te dragen en toe te passen. Hij maakt het bekend wat er in de hemel gebeurt. Dat is die onbegrijpelijke vrede die het verstand te boven gaat. Die in een ogenblik het hart des zondaars kan treffen. En geheel en al innemen dat de Vader niet boos meer op hem is. Dat de Vader niet meer op hem toren nog schuilt in eeuwigheid. Dat de Vader niets meer op hem heeft aan te merken. Dat de Vader tevreden is. Dat doet de Geest. Dat doet de Geest die uit Christus komt ook. En ons bekend maakt. Zie eens wat daar gebeurt in de hemel. Daar valt je kruipen, je pitten, je hele godsdienst bij in de prullenmand. Maar kijk eens wat de Zoon doet daar. Wat die daar doet. Dat is je leven. Hij zet ons de goede bril op, een verrekijker als het ware, om door het geloof te aanschouwen. De Zoon maakt het daarboven in orde en heeft het in orde gemaakt. Dat is nou dat tegenpand. Ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. Hoe? Ik zend iets van mij, mijn geest. Mijn geest zend ik in uw harten. Die zal mij verheerlijken. Hij zal van zichzelf niet spreken, maar hij zal het uit het mijne nemen. Dat zal hij u verkondigen. Wat een gezegend tegenpand, anders kom je er nooit achter. Anders kun je wel zeggen, ja, er staat geschreven van, ja, ja, ik heb wel eens gehoord, of, nee, maar die Heilige Geest, dat is als het ware die andere hefboom. De hefboom daar bovenaan staat de Heere Jezus, hier staat de Heilige Geest. En die zegt, zondaar, schei ermee uit, houd op, schei ermee uit. Schijt er toch uit, altijd maar weer in ontevredenheid en ellendigheid. Altijd nog weer denken dat je toch nog iets moet presteren, nog iets doen. Als die mens hoort praten, omdat hij zo goed weet dat hij bekeert, zegt die Heilige Geest, schijt eruit, zondaar, zult gij mij bevel geven van het werk mijner handen. Die geest komt binnen als hij troosteloos weggaat. En dat hij uitroept, ik kan niet bidden, ik kan niet danken, ik kan hem niet smeken, ik kan hem mijn nood niet klagen. Ik ben helaas een lederen zak gelijk, die in de rook al zijn sappen heeft verloren, hoewel ik niet van uw wetten wijk. Dan komt die geest, en die fluistert hem in, die aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Daar gaan de tranen. Daar gaan de tranen. Daar komen de fluisteringen der zielen. Liefste borg en middelaar. Dat u nou voor alles, maar dan ook voor alles gezorgd hebt. Zodat ik voor uw vader bekend sta. Als de beste bidder en danker. Die er ooit geweest is, dag en nacht tot u roepende, en dat vanwege uw lieve zoon. Hij komt in, die geest als het tegenpand, waar de weg te veel dreigt te zijn, moedeloosheid en twijfelmoedigheid doet uitroepen, ik ben niet beter dan mijn vader, neem mijn ziel weg. Sta op, Elia, eet. Sta op, zegt de geest. Hier, dit brood is een teken van mijn verbroken lichaam. Deze wijn is een teken van mijn vergoten bloed. Eet en drink, de weg zou voor u te veel zijn. Opdat we gespijzigd en gelaafd uw weg mogen voortzetten. Ja, die geest, door zijn kracht. Niet door onze inspanning, door zijn kracht, zoeken wij dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Gelijk de apostel getuigt, indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet die op de aarde zijn. Doe je dat ook? Ja, je moet niet zeggen, ik heb de dingen die boven zijn. De dingen die op de aarde zijn, die heb je. Die heb je. Die kun je tasten en zien iedere dag. Je hebt je vrouw, je hebt je kindertjes, je hebt je huis, je hebt je werk, je hebt alles. Dat heb je. Dat hoef je nou zozeer niet te zoeken. Het is niet van waarde ontbloot, het is een grote genade en waarde, maar je voelt wel aan, dat is toch iets anders. Kijk, daarom dat wil niet zeggen, moet je goed begrijpen, ik heb dit, ik heb dat. Oh, wat ben ik, nee. Zoek door wiens kracht. Wij nochtans van al het aardse worden afgewend en stamelen. Heer Jezus, dat zich uw heil aan mij mag openbaren. Aan mij. Voor het eerst en bij vernieuwing. Dat het heil zich mocht openbaren. Dat is door de kracht des Heilige Geestes zoeken. Dat, ja, gedreven worden altijd weer. Midden in alles wat je hebt van deze aarde. Midden in alles wat je hebt. Je werk, je vrouw, je kinderen, je liefhebberijtjes, noem maar op. Noem maar op. Want denk niet dat wij al in de hemel zijn. We zijn op de aarde. Dat hebben we. Nou, zoeken dat boven is. Elke keer weer, altijd weer. Er is een draad en die zegt, Nee. Nou ja, daar hoef je niet op een quasi-vrome manier over allerlei gewone dingen te praten. En overal te zeggen, ja, dat is maar zo. Nee, doe dat maar niet. Het is heel gewoon. Dat is heel gewoon hoor. Maar toch, u zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staar. Dat. Dwars door alles heen, dat gans andere. Alles gebruikende, zegt de apost, niet misbruik. Alles gebruikende, alles wat er op de aarde is, mag je allemaal gebruiken. En nochtans zoeken wat daarboven is. Namelijk in hem behouden te zijn. In hem gevonden te worden. Hem te kennen. De kracht zijner opstanding. De gemeenschap zijns lijdens. Zijn doodgelijkvormig wordende. Door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is. Waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods. En niet dat op de aarde is. Dan moet je niet zeggen wat heb ik nu. Nee, dat niet. Als het gaat over wat je hebt, dan moet je maar zeggen, ik heb vlees en bloed. Luther zegt, als hij wil weten of hij een zondaar bent, dan trek je aan je neus. Je bent toch vlees en bloed? Dan ben je een zondaar. Mensen kan ook overal over gaan zeuren ook, weet je wel, maar dat is ook de weg niet. Wat je hebt, een hamer en een beitel en een fiets en een brommer en een vrouw en kinderen en een meisje en noem maar op, dat heb je. Gekregen weliswaar. Maar dat zijn de dingen die je zo om je heen ziet. Daar wandel je in en mee. Maar nou wat je nou niet hebt. Wat je niet hebt. Wat is dat? Dat is de gerechtigheid die redt van de dood. De heiligheid en de volkomen verlossing. Want die heb je niet. Nou zegt de apostel, die zoeken we nou boven. Buiten ons. Een oog buiten ons. Op die gezegende borg en middelaar. Dan zoeken we wat daar boven is. Niet als bezittende, maar als ellendige armen die tot hun laatste snik toe blijven. Mensen, schapen mijner weide, gij zijt mens. Daarom zoeken we wat daar boven is. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Het goede moed. Hebt altijd goede moed, zegt de apostel. Wij hebben altijd goede moed. Ook als we geen moed hebben, dan hebben we nog moed. Want hij is onze moed. Hij is onze vrede, onze gerechtigheid, onze plaatsbekleden. Onze pleiter, onze voorspraak. Onze vrede, ons uitzien, onze hoop en onze verwachting. Straks zullen ze hem zien. En eeuwig verwonderd zijn over de grootheid zijner genade. En ontdaan van alle dingen die ze nu hebben, zullen ze hem in eeuwige verwondering loven en prijzen en zeggen: gij zijt het waardig, u bent geslacht. Amen.